And we're back.
Hey, party people.
Hello.
How's it going? How was it partying with the young folk? Your knees hurt. Everything hurts. Everybody's sore. Listen, don't call us in the morning if you're sore. This is your own responsibility. Did you have fun?
Yeah.
Did you dance off the jerk chicken and the salmon and all the things? Okay, good.
You missed the salmon. Oh, Kimberly, yeah, you missed
the salmon. Who missed the salmon?
Kimberly.
Ask Kimberly why she missed the salmon, though.
Why?
Because there are some videos circulating on Instagram of Kimberly partying in an all-sold-out venue. You have never seen so many people in one space.
Oh, really?
And our beloved colleague Kimberly partied until, what was it, like 9 in the morning?
Oh,
5:30.
When some people wake up, she came home.
Yeah.
So, you know, fried salmon waits for no one, madam. you partied hard, but you enjoyed it.
Definitely.
Thank you all for coming back for the last part of the Museums of Rejected Alter Egos.
Yeah.
And we have one more reading coming up.
One more.
By a good brother of mine, Mr. Bamba Amonsuwe. Hello.
Thank you.
And it's so funny because we've known each other for, like, what, 75 years, I think?
About, yeah.
And I don't even know how to properly introduce you. We organize a lot of events together.
A lot.
And funny. He used to be so critical of all my writing. I was fearful of
really?
Sending. Yes. I'm going to tell her right now. This is a safe space. We're going to edit this out of the episode. So we organized events together that were called Soapbox. What we did is that we invited people like once every, what, 6 weeks or something?
Yeah, roughly.
Something like that, to come to Nense, black folk, come together, discuss all the things. I think it was like maybe 15 years ago, something like that.
Yeah.
It was in the Facebook era. Some people remember. And you had these Facebook event pages, and you had to write the slickest text. And I thought all my text words super slick. And then my good brother said, I don't know what you mean. I don't know what this is. And it just gave me a sense of you need your community to make your work better.
Yeah.
Even though it was already super good. But
it was
no,
amazing.
I'm kidding. No, but I think we had a nice relationship of like looking at each other's work and trusting each other enough.
Right.
So, in order when the person's critiquing you, and we were talking about this as you all were partying with the Soul Trash family, we were talking about critique coming from a place of love and how that shapes your work into something better. And in trusting that somebody's opinion, if somebody says, you know, maybe you can sharpen this up, or maybe this can be a bit softer, when you know that it's coming from a good place, it makes you a better writer.
It does.
And critique doesn't have to come from a place of venom or a place of mistrusting somebody.
Mm-hmm.
And I feel like, I think because we came from a community with people from here, people from Rotterdam, mm-hmm. where we actively looked at each other's work.
Right.
And this was long ago. And I think I kind of missed the space of saying, you're sending out work to each other.
Right.
And going over that. So now, I cannot wait to hear your piece and be like, excuse me.
I mean, I just you're not going to be too critical.
No,
right?
No.
Good.
No, not at all.
Be nervous.
I'm just excited about the opportunity.
All right. cool.
But aside from a writer, you are an amazing DJ, amazing producer.
Thank you.
Film nerd as well. And just an all-around community person. And I'm happy to be hearing your piece.
And I'm so excited. I'm honored. This very much fit in to where things were going for me anyways. You know, I just shortly told you that, you know, at some point as a creative, you kind of like hit the glass ceiling and you've done a few things and you're looking for new challenges, you know? So I've started writing a lot more outside of music. And when you made the call, it was like, all right, cool. I'm up for the challenge. Let's, let's boogie. You know?
With that being said, let's boogie.
All right.
But tell us something about your piece first.
So the piece is called Unspecified Damages. It's about a Muslim family, you know, and the dynamics within that family structure where the wife works in corporate, the man is part creative, part in the street. And they're trying to figure out, how to like navigate peace in the home when their realities are different from one another and they don't always understand.
Mm. Mm.
And so what I'll be reading tonight is just the part of the husband, Malik. I compressed it. It's a 15-minute script. Originally, it was written to be 15 minutes, but being that this is a 5-minute reading, I compressed it into 5. And it's just him and, you know, what he's thinking, what he's going through. You know.
So, nice. Take it away, good sir.
All right. All praise is due to Allah, the most gracious, most merciful. I know this. However, my days appear to lag behind, as though life's operating system is in need of a serious upgrade. In the morning, my eyes lit, struggle to open. My mind remains sound asleep, not the slightest bit enthused to face what this new day might reveal. No more surprises. My God, I'm good. No more doors slammed in my face. No more overdue bills, court orders, and threats directed at me just when I thought I had made it out the woods. It's the excruciating pain in my abdomen that serves as my alarm clock. It wakes me for Fajr prayers every single morning. I find myself fading into the concrete walls of the apartment, my golden cage, my refuge from the hostile world outside, rendering me invisible even to myself. My one strong and resolute identity is shot. My armor cracked and my honor scarred. I lay there wounded, numb to the excitement of life around me. A poor excuse for a believer I am. A disgrace to the most merciful, most beneficent who created us to be the shining examples of his excellence. Even my playlist of hustlers' anthems failed to set me off these days. Neither Young Jeezy's Thug Motivation 101 or Jay-Z's 1-900 Hustler failed to ignite the sparks they used to. My children's smiles miss me. To deflect from my dreadful state, I have grown to become a drill sergeant-like persona that builds them up to protect their neck against the microaggressions they might face even at this young age. But I provide them with an armor so thick none of society's life-altering slugs will ever be able to penetrate it. I will be the last of my family's bloodline they took to the whipping post. Wallahi, I am tough love. Indeed, time changed like people do. The relationship between my wife, Khadija, and I has surely changed. I admit, I've become a different man, as my dreams were deflated, one rejection at a time. Until I found myself empty and vulnerable, more vulnerable than ever. So much so that I stayed ready to go, for death is the sniper whose crosshairs trail our every move, causing us to live in a constant state of preparedness, always under the attack. Be it spiritually, physically, or mentally, always ready to die. Our parents had Anton, El-Hajj, Luther King, Biko, and countless others to remind them of the consequences of sticking it to the man. In turn, they gave us Big, Pac, Kervin, Youssef, and Amadou to serve as martyrs to our generation. It's been said that cleanliness is next to godliness, an almost impossible task, considering the shit-stained gutters we navigate through in search of an honest day pay. See, like many of my contemporaries, I too spent my formal years in these streets where we fought fire with fire. We were considered immoral, criminal-minded, and even savage. But we just responded to the raw deal we was being served. Too young to really understand, but our emotional intelligence held us down in the face of the obstacles that we were facing at the time. were hell-bent on collecting the back pay our ancestors never received. And despite the efforts to discourage our progress, we found ways to manifest our basic human rights to food, shelter, and clothe ourselves in the fly's threads. We instinctively had a sense of entitlement as rightful citizens of this godforsaken place to which we brought all things flavorful and aesthetically beautiful. It was this spirit of independence and self-awareness that led me to take my position as a free man in this pea-sized country. Little did I know, just having a dream would be considered a declaration of war. The consequences of not being able to make myself small didn't dawn on me at the time, but today I carry the unseen scars from the invisible whip that tried to break me every time I reach beyond the limitations set out for me. Could it be that I can't prove the abstract notion that economic castration is and has always been a form of punishment to a black man in one of the wealthiest countries on earth? Maybe I can't, against the backdrop of public opinion that claims we, black men, supposedly lack the capacity to pull ourselves up by the bootstraps like everyone else. They say of our women that they are perfectly capable of making strides in corporate and public arenas, so why can't we? I've learned to let people have their opinion, for the truth is an inconvenience to a fool. Unspecified damages.
Thank you.
So.
I know you have a question.
Well, I'm just intrigued by, well, the perspective and the way of looking at the world, but also at the aesthetics of it, the aesthetic choices that you made.
Okay.
Sort of the kind of loops and word choices, like yet one of these accumulations with when you said immortal, this and that. And just the way you kind of positioned them was really fascinating to me.
Thank you for
sharing that.
I'm glad, you know, you paid attention to detail.
Yeah, you know.
Okay, but especially because it wasn't like intently written that way.
Okay.
It just happens and, you know, you take it as is. But for me writing this, the most important thing was just to be honest.
Mm-hmm.
And show vulnerability. I think the biggest issue that we're facing at the moment is that we're not allowed to be vulnerable.
Mm-hmm.
You know, and to be vulnerable is to be allowed to have an opinion on whatever it might be. That's your core truth. That's vulnerability at best.
Yeah.
And we're now watching the shit show go down. We're looking at the limitations that we're facing as a people, you know what I mean? So, yeah, for me, it was really key that irregardless of, you know, this person being a Muslim, that you can still relate as a person, as a man or as a woman, or, you know.
Yeah, there was definitely a very interesting universal quality to it as well, while pointing out these specifics of Muslim life, of the streets, of, you know, the setting and that's that search for vulnerability. Yeah, I was just struck by the aesthetics of it, like I said, so that was really fascinating. Thank you. And you said it's part of a bigger piece, and there's also the partner of the person. And is it more of a dialogue, or is it kind of two monologues that are kind of intertwining?
It's both.
Okay.
It's both. Yeah. You know, it's certain things I'm not going to give away about
Of course.
But I did want to construct it in such a fashion that it, like, well, let me put it this way, like. And maybe other writers can relate, right? But when you start writing, in the process of writing, the characters start having a real conversation, right?
Yeah.
And I find that amazing, right? Because it just happens.
Yeah.
You know, and in this case, I wanted there to be a disconnect, because this is the reality of how we coexist as black men and women. It would be hard-pressed to find this in a peaceful space. We can barely, like, get through the night without arguing. there's always a reason to argue about something.
Yeah.
My point being, we can't afford to be that selfish because there's kids in the middle.
Yeah. Mm-hmm.
And they need guidance. So I'm trying to say, look, as a people, we want all this. We want all of this. Like, we want to do better. We want to have black excellence and we want freedom and all of that good stuff. But that comes at a price. And we want everything everybody else has. We're not willing to pay the price. Mm-hmm. Let's start with the family. The black family as an institution is the most revolutionary act.
True. Mm-hmm.
It's not happening enough. You know what I mean? So that's what it's about. Sitting at the dinner table and saying, look, how are we going to work this out? What are you going through today?
Yeah.
What am I going through today, you know? And compare notes and say, Dag, like, yo, I never knew you was going through it like that.
Yeah.
You know what I'm saying? Like, that for me is key, that we start looking at each other, you know, and understand each other's position.
Yeah.
Instead of judging.
Are you also going to give the kids a voice in the play?
Hmm. I thought of it, but it was too short for that.
Hmm.
But, you know, yeah, one of the sons, you know, he's like 17. And, you know, his mother is now, with the father, it's optional, right, to kind of fully understand his position. But when she sees that the son is falling into this same space,
yeah,
she's like, all right, you know, this is something.
Yeah.
This is not just him. This is something that applies to the both of them. You know what I mean? And yeah. So we'll see. If we're going to do a 30 or 45, let me know when we work.
We should do like an hour and a half. Why not? We could definitely do it. We could definitely do it. And I wonder, because I know that you're big on aesthetics, and how do you imagine, because the idea for the previous panels was also to talk about costume design, mm-hmm, and set design of a space.
Right.
And I wondered, how would you envision, without giving the play away, what would you envision a play to look like on a stage?
Just aesthetically beautiful. I think that we have such amazing artists, you know, in our community that could really breathe life into it. But I do think that in the age of technology, you want to make sure that you get really creative and give it depth. You know, just to have a static set, it might look nice for the first 10 minutes, but I would like for it to really kind of like live, you know what I mean? And be interactive,
mm-hmm,
and be able to like change the setting, you know, possibly based on the scenes.
Mm-hmm. And who do you look for? Like, what kind of artists are you looking for inspiration? Whew. If you limit it maybe to like the Netherlands, maybe the UK, Belgium, who are some folks to look out for you?
It's a mixed bag. It's so many influences. I'm big on the, like, the past. You know, like, the past for me is the baseline to everything. What we see is like, it's a continuation of the tradition, but I'm still so busy with that. But there are amazing creators like A.A. Rashid, who I think is like the most amazing artist of our time, you know. That's just one of them. And if it's not about the past, it's more so looking at the very, very young creatives, you know, because they've got the really, really interesting ideas, you know? Like, if you're past 20, 25, it's already late in the game.
We're old.
I mean, I guess.
It's okay.
Yeah, but it's all right. We're still here.
We are boogieing too, Soul Trash.
But hold on,
in the morning.
The one thing I want to say is, there's no expiration date on creativity.
See, there we go. That's what I wanted to hear.
And I need for every creative to understand that. Don't let them count you out.
True.
That's true.
Facts.
That's true.
I think it's maybe a nice wrap up, because for those of you who aren't sore enough, Bamba's also going to play some music for us in the foyer. And see, who gave that response? Bettina. She never lets us down. To give you ample time to also set up. Thank you for the beautiful piece.
And
then we're going to boogie with you in the hall in a few moments.
All right, let's do it.
Can we have a
warm
round of applause?
Yes.
Thank you. Thank you.
So we're going to continue like a small part of the conversation also. Want wij hebben ook ieder een aantal stukken geschreven. Maar vertel jij eens wat met jouw stuk gebeurd is. Nee, niet oeh. Wie zei oeh? Bettina. Oh.
Nou ja. Mijn stuk is interessant verlopen. Hij is niet af. Mm? Maar ik ben zo als schrijvende heb ik wel al een keertje een soort van open studio sessie gedaan. Okay. In Bureau Postjesweg. Shout-out naar Bureau Postjesweg. Waar Faco ook bij was, onze oud-collega.
Is Faco er nog?
Faco is net weg. Helaas. Maar ik heb hem een soort van getest. En daar is toen zoveel interessante feedback uitgekomen dat ik hem daarom nu niet af heb.
Oké, okay, fair enough.
Maar, en wat is er met die van jou?
Die is wel af.
Oh.
nee, hij is af, maar we hadden wat pech. Een van de mensen die zou voorlezen, die is helaas ziek geworden. En de andere persoon die voorlezen, die heeft klachten van... Die is nu negatief getest op COVID, maar die voelde zich nog niet helemaal optimaal. En toen dacht ik, ga ik het dan zelf lezen? En het antwoord was wel heel snel nee. Dus vandaar dat er geen stuk was. Maar ik vond het tof om het te schrijven. Omdat onze opdracht aan de andere schrijvers was ook om te zeggen... schrijf iets. Schrijf alsof je aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. En ik denk dat we wel heel vaak werk maken met het idee dat er iemand is die gaat zeggen, dit is te whatever. Het is of te radicaal, of het is te nerdy, of het is dit, of dat. We krijgen vaak het gevoel alsof ons werk te veel of juist te weinig zou zijn. En dat is wel tof om een opdracht aan mensen te geven en te zeggen van, je bent gewoon genoeg. Wat jij interessant vindt, dat is waar we het mee gaan doen vanavond. Dus dat deel van de opdracht vond ik heel erg leuk. Dus ik had een stuk geschreven over mijn alter ego. Ik denk dat alter ego's vaak wordt gedacht aan mensen die weet ik veel, een of ander superhero ding gaan doen. Dat je alter ego 's avonds dan ineens een museum gaat beroven of iets dergelijks. Wat ook kan. Maar mijn alter ego wilde ik iemand doen die iets zachter was in de liefde. En die iets eerlijker... Wie maakt geluid?
Is toch goed?
Ja. Het is totaal niet op mezelf gebaseerd. Maar iemand die bijvoorbeeld iets zachter was in het bekennen dat die persoon iemand leuk zou vinden. Of iemand iets zachter in de vriendschappen richting elkaar. In plaats van iemand heeft een cape en gaat nu een bank overvallen of iets. Dus ik vond het leuk om het iets kleiner te maken dan een heel spectaculair alter ego. Hmm. Dat.
Oké, nou ja, ik ga een klein stukje doen.
Ik wist het.
Van mij, want,
doe het.
Ik kan Bamba niet zo alleen laten, toch, dat hij het doet. En
eigenlijk niet.
En ik een soort van choke hier, omdat in één keer... Nou ja, maakt niet uit. Maar inderdaad, misschien moet ik even een setting geven.
Geef een setting.
Het is namelijk gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een gesprek dat ik gehad heb in Ghana. Een ontmoeting in Ghana. En dit gaat eigenlijk over die eerste ontmoeting. En ik heb alle gesprekken met die persoon, zeg maar, samen... soort van gecomprimeerd in iets korts. Hij is eigenlijk lang, maar ik geef jullie iets korts. En, ik verbleef samen met Junedri in een Airbnb in Ghana, in de buurt van Aburi. En je kwam ook in jouw verhaal, Stephanie. En het was beheerd door een... interessante man. Ik kan hem niet omschrijven, want dan weet half Ghana wie het is. Maar in ieder geval... Het was
maar
een
voor hier?
Okay. Het was een Nederlandse man met een Ghanese naam. Die Ghanese paspoort... Ja.
Zij weet direct wie het is.
Ja, daarom. Ja, toch? Je weet wie het is, toch? Oké. Okay. Nou ja, maakt niet uit. En... ja, ik zeg het, half Ghana, dus sowieso Stephanie weet het. En... een Nederlandse man met een Ghanese naam, die beheerde het. En de eigenaar van dat terrein ontmoetten we toen. En, want hij was niet de eigenaar, hij was alleen maar de beheerder. De eigenaar, zwarte man uit Liberia. Mm. En dat was een bijzondere ontmoeting.
Ik kijk naar Stephanie's reacties op je verhaal.
Ja.
Kijk naar je gezicht om van de soundscapes bij zijn verhaal te hebben.
Precies. Misschien moet je even... Net deed ik de soundscape bij jou. Misschien moet jij nu die... Nee, maar ook ik heb een beetje muziek van Peter Samoa eronder. Ga ik zo meteen aanzetten. Maar de setting is dus een hele mooie plek. Het is een soort vallei. En je hoort het dierengeluiden op de achtergrond en dergelijke. En het was al laat 's avonds. We hadden een dagje dat we naar de markt zijn gegaan en dergelijke. En in de verte hoorde je allemaal trommels. Mm-hmm. En dus wij liepen daar een groot gedeeld balkon op. En zagen daar een man zitten. En die zei van, ja, dat zijn de villages. Ze hebben hun ceremonies vannacht. Dus, interessant, interessant. En hij zegt, in welke kamer verblijven jullie? Nou ja, dat was degene in het grijze huis, helemaal bovenin, met het grootste balkon. Ik weet ook niet hoe we dat voor elkaar gekregen hebben, maar het is gelukt via Airbnb.
Shout-out
Airbnb, I guess. En hij zegt, oh, mensen die kamer hebben, hebben altijd wat interessants te vertellen. Hoe heet je? Dus ik stel me voor, eigenlijk net als in het verhaal van Stephanie, de naam maakt uit. Dus Richard Ampedoe, dat zei mijn vader altijd tegen me, dat ik me zo moest voorstellen als ik genezen tegenkwam. En hij zei, oh, Richard Ampedoe. Hij stelde zichzelf ook voor. Laten we hem nu eventjes Bert noemen. Met een achternaam.
Dat is een Ghanese naam, Bert?
Ja, Bert. Okay, Bert. Ja. Ja, dat, Liberiaans, Liberiaans,
oh, ja.
Bert.
Oh ja, dat is de andere doel, sorry. Ja,
Bert. En toen draaide hij naar Junaidri toe en hij zei, oh, you're hanging with African elites tonight. You're hanging with African elites. Dus nou ja, dat we gingen hem een beetje aan de tand voelen. Van wat is dan de African elite? Ik sla nu even een korte introductie open, want deze man is super problematisch. En dat,
ik ben ondertussen aan het meelezen.
Het scherpste gedeelte ervan sla ik even over. Okay. Niet meelezen. Het scherpste gedeelte ervan sla ik even over. Maar hij begon dus te vertellen over hoe hij aan het hele terrein kwam. Hoe hij aan zijn welvaart kwam. En hij was nogal kritisch daar op ons in de diaspora. Hoe we hier een beetje aan het ploeteren zijn. Om proberen te gaan met witte systemen. Die ons maar in een bepaalde rol accepteren. En hij vond ons maar dom en zielig. En zei van, waarom komen jullie niet met z'n allen terug naar Ghana, Liberia? Want hier kan je tenminste zijn. En als je een keertje helemaal mislukt, dan ga je gewoon terug naar de village. Een village, maakt niet uit waar. En dan zorgen we hier voor je.
Oké, Bert.
Maar iets om even een beetje een beeld te krijgen was een kritische persoon. Zal ik even wat voorlezen. En Bert is ook een klein beetje een alter ego van me geworden. Een soort stemmetje in mijn hoofd waar ik af en toe lekker mee kan discussiëren. En het lekker mee oneens kan zijn. Dat kan soms best prettig zijn. En Bert praat heel snel. Maar ik heb techbedrijven, infrastructuur, zendmasten, antennes, satellieten. Ik werk met overheden. Laatst had ik met een bedrijf een deal geregeld. Met mijn bedrijf een deal geregeld met een Amerikaans techbedrijf. En met de overheid van Liberia, weet je. Miljardenproject, geloof me. Kijk, en ik ben lief. Dus dat Amerikaanse bedrijf, Microsoft, stuurt voor die onderhandelingen telkens deze black man mijn kant op. Ik praat met hem, slimme gast, weet echt veel over technologie en praat mooi corporate English. En wat denk je wat zijn functie is? Projectleider inclusie in diversiteit van Microsoft. Maar bij ieder voorstel van mij, bij iedere impasse of bij ieder conflictje liep hij de kamer uit. Waar ga je? Motherfucker, waar zit je? Hij gaat met zijn baas bellen om toestemming te vragen. Niet te geloven. Maar goed, op een van die occasions komt hij terug de kamer in en we bereiken een deal. En nu komt het. Moeten we natuurlijk een overeenkomst tekenen, toch? Een contractje. Contractje, 68 bladzijden en net zoveel bijlagen. En dan natuurlijk de ceremonie bij de president op het kantoor. Met diner, Liberiaanse band, je weet het wel. Een week voorbereiding, want ja, het is een hele happening en een belangrijk ding voor de toekomst van het land. En ondernemers zijn afhankelijk van die dingen, weet je wel. Ondernemers zijn ervan afhankelijk. Komt daar uit een grote zwarte Escalade. Niet de algemeen directeur, niet de zakelijk directeur, niet de directeur internationale projecten, niet de directeur Microsoft Africa, maar de medewerker inclusie en diversiteit met... Met wie? Wie neemt je mee? De medewerker marketing, zodat het foto gemaakt kan worden en dat het gelivestreamd kan. Je had het gezicht van die president moeten zien. Dus die jongen loopt de gang op weg naar de president. En die president van Liberia stuift op hem af. Waar is je baas? Schreeuwt hij. Mr. Such and Such heeft mij gemachtigd om deze deal met een handtekening te bevestigen, zegt dat kind. Dus wat denk je? Wat denk je dat hij doet? De president cancelt die hele happening. stuurt die loopjongen terug naar Amerika met één boodschap. Ik wil je CEO deze week op de stoep en anders no deal. Gozer, het kost me bijna mijn baan. Want ik heb natuurlijk met hem onderhandeld. En hij denkt, wat doe je met zo'n gozer? Jullie daar in de diaspora zijn delusional. Jullie weten, jullie willen gelijke behandelingen en nemen genoeg met de machtiging. Een prestigeprojectje in Afrika of nog erger, een medewerker marketing die live verslag kan uitbrengen op Instagram, zodat het lijkt alsof Microsoft één dagje woke is. Wij hier willen gelijke behandeling en wij willen baas tegenover baas. Een president tegenover een CEO, geen knecht, geen medewerker inclusie en diversiteit, geen medewerker illusie. Illusie, ja. Ja, dat zei hij zelf. Dat heb ik niet verzonnen. Dat heb ik gequote. Ik geef hem die shout-out naar...
Shout-out naar Bert.
Wie Bert echt is. Ik noem zijn naam niet. Dus ja, poging 2. Een week later. Hele feest weer opgebouwd. Champagne, diner, andere band. West-Afrikaanse bands zijn populair. Dus deze vorige band, die was in Zuid-Amerika op tour. Nieuwe band. Eigenlijk nog een leukere band. Nou, wachten we weer op die auto. En dit keer 4 Escalades. Met politie-escorten. En wie stapt eruit? Juist, de CEO van Microsoft, overgekomen uit de VS. En jawel, de medewerker, inclusie en diversiteit, die was er ook bij. Maar goed, dat is oké. Dus wij gaan ervoor zitten, pers aanwezig, niet te zuinig. President signs the contract, CEO signs, I sign, done deal. En dan komt de volgende stap. Het maken van de groepsfoto, inderdaad. En wie loopt er dat frame binnen? Slaat de arm om mij heen met een brede glimlach, je verzint het niet. De medewerker, inclusie en diversiteit. Ja, je had die president moeten zien. Get the fuck out of the picture, boy, riep hij. Ja, dat is verschrikkelijk. Eigenlijk, ja, het is echt, echt heel erg. Maar dit zei hij echt. Maar goed, die gozer, ik zal dit stukje even overslaan.
Waarom zei dat
al? Ja, dat is te grof. Maar zo grof was Bert nou eenmaal. En hij zegt, I believe you call that tokenism, toch? Nou, ja, Black Brotherhood, Black Diaspora Connection, Pan-Africanism my ass. Die gozer kostte me bijna een positie als vertrouweling van de president. Heb je met die domme jongen zaken gedaan, vroeg de president nog. Nou, gelukkig heb ik te veel bezittingen in Liberia. Land, vastgoed, aandelen. My wealth saved my ass. Even kijken, ga ik nog verder? Nee, zo is het wel eventjes goed. Dit was eventjes een karakterschets van Bert. Hij wordt nog verder uitgewerkt. En het leuke was dat Bert... stamt af van een... in het verhaal. Het echte verhaal is net ietsjes anders. Maar hij stamt af van een hele rijke... Nederlandse familie. Die... wiens... voorouder ooit... vanuit in Amsterdam zoveel gokschulden had... dat hij naar Ghana toe is gegaan. Zoals... ieder persoon in de zogenaamde... in die eeuw, zeg maar. Dat deed om snel cash te verdienen... en in de slavenhandel, goudhandel belandde. En daar met heel veel Ghanese vrouwen kinderen kreeg. En dat is een soort van eigen... ja, wat is het? Een eigen klasse geworden. Een soort van middenklasse is daar eigenlijk bij elkaar gebracht op die manier. Mm. En dat soort relaties, zeg maar, die waren er vanuit Nederlandse kant... Zweeds, Deens, Engels, Frans, nou ja... Dus je had op een gegeven moment een dubbelbloed middenklasse... van allemaal mensen die wel de symbolen hadden van rijkdom en vrijheid... maar eigenlijk nooit echt hun vaders konden opvolgen bij die koloniale bedrijven. Of je dat moet willen, dat is een volgende. Maar ik bedoel, er was een duidelijk verschil in status... en ze noemden hun eigen zoon ook betrouwbare zwarte. Dat is je eigen kind. Of de generatie in ieder geval die jezelf... Anyway, en hij stamt daarvan af. Dus hoe kritisch die ook is op die medewerker, inclusie en diversiteit... zijn voorouders waren misschien wel de tokens van hun tijd. Want zij werden ingezet om bijvoorbeeld te onderhandelen met de Ashanti. Omdat ze ook de taal of iets van de cultuur... of iets van de overeenkomsten hadden met de bevolking daar. Dus ja, zo gaat die verder. En hopelijk lukt het nog om het verder uit te werken.
Die Bert,
ja.
I like it.
Dank je wel.
Het enige wat we dan nog resten zeggen... is dat er een zine van ons aankomt. En we hebben die gepland voor ergens halverwege december. En alle stukken die we hebben, die jullie vandaag hebben gehoord en langere stukken die zijn geschreven, worden allemaal gebundeld in één publicatie. En we weten nog niet hoe feestelijk we die gaan launchen. We gaan nog even kijken. We moeten nog bijkomen van Soul Trash van net. Dus we weten niet of het een feestje gaat worden. Maar we gaan ons best doen. En het is iets wat we misschien wel vaker willen doen. Om in ieder geval mensen de gelegenheid te geven om iets tof te schrijven. En daarvan een publicatie ook te hebben.
En we vinden het ook heel erg leuk om dat live met jullie te delen. Dus hartstikke bedankt dat jullie erbij zijn. En we gaan de avond mooi afsluiten.
Zeker weten.
Met Bamba.
Wie gaat mee dansen? Woe! Het is te zuinig. Oké. Yes. Wie gaat mee dansen? Dezelfde mensen, maar iets luider. Ik love it. Maakt niet uit. We gaan ervoor.